De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Jozua 5 en het is gevormd door de versen 1 tot en met 12. Jozua 5, de versen 1 tot en met 12. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en al de koningen der Kanaanieten die aan de zee waren hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt hun hart. En er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. En te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak uw stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. En dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heren gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land, het welk de Heren hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. En verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. En terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd waren, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand, in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren even op diezelfde dag. En het manna hield op des anderen daags, nadat zij van het land overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van morgen. Geliefde gemeente, wanneer wij de Bijbel lezen, dan is het vaak goed om aan het einde van het hoofdstuk nog even 1 of 2 versen verder te lezen. Want dan kunnen bepaalde verbanden opeens verrassend duidelijk zijn. Want de hoofdstukindeling staat niet oorspronkelijk in de Bijbel. Dat is iets wat theologen in de middeleeuwen hebben ingedeeld. Die hebben zo de Bijbel ingedeeld. En soms hebben ze een hoofdstuk afgesneden waar ze eigenlijk wel misschien nog 1 of 2 versen bij hadden moeten plaatsen. Zoiets ziet u ook in Jozua hoofdstuk 5. Want bij hoofdstuk 5, vers 1, dan staat er dat de Kanaanieten, die waren zeer bang toen ze hoorden wat de Heere gedaan had. Hier in hoofdstuk 4, de doortocht door de Jordaan. Dat is dus een gevolg van wat we lezen in hoofdstuk 4, het eerste vers van hoofdstuk 5. Je zou kunnen zeggen, het hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 4. En dat is zo. Maar daarnaast is er ook iets, als u leest in vers 2, te dien tijde sprak de Heere tot Jozua. En er is ook een verband tussen vers 1 en hoofdstuk 5. Dus het slaat eigenlijk op beide. Op hoofdstuk 4 en op hoofdstuk 5. En dat verband zullen we nog wel zien van vers 1 met de rest van hoofdstuk 5. Maar het kan goed zijn om even door te lezen bij het einde van een hoofdstuk. Dan worden bepaalde zaken u duidelijker. Want wat is nu aan de hand? De volkeren van Kanaan zijn zeer bang. Hun harten zijn versmolten. Want de Heere heeft zijn volk geleid door de Jordaan, langs een muur van water. En ze beseffen dat ze niets hebben om in te brengen tegen de God van Israël. En zo wordt de Heere verheerlijkt. Maar dan handelt hoofdstuk 5 ergens anders over. Hoofdstuk 5 handelt over wat wij noemen de verbondsvernieuwing. De verbondsvernieuwing. En hoe weten we dat? Omdat hier in hoofdstuk 5 gaat de Heere de tekenen van dat verbond weer opleggen aan het volk. Namelijk, ze moeten zich nu besnijden en dan zullen ze ook het Pascha gaan vieren. En dat waren de tekenen van het verbond. De Heere gaat nu weer dat verbond dat hij heeft met Israël vernieuwen. Verbondsvernieuwing. Nou, welk verbond praten we dan over? Er zijn toch verschillende verbonden in de schrift? Ja, dit gaat eenvoudig over het genadeverbond. En wanneer we spreken over het verbond in de schrift, dan wordt daarmee bedoeld het genadeverbond. Het verbond dat de Heere God al in het paradijs had opgericht, in het verbroken paradijs met Adam en Eva. En daarna weer bevestigd heeft met Abraham. En daarna weer bevestigd heeft met het volk Israël bij de Sinaï. Toen de Heere God daar afgekondigd heeft, ik ben de Heere uw God. En dat had de Heere ook al tegen Abraham gezegd. En dat was impliciet ook al tegen Adam en Eva gezegd. En dat wordt nog elke zondagmorgen tegen ons gezegd. Wanneer de wet gelezen wordt, horen we eerst, ik ben de Heere uw God. Dat is het genadeverbond en dat is een heerlijk verbond. Want wanneer de Heere dat zegt, ik ben de Heere uw God, daar ligt alles in. Als de Heere zich verklaart en tot ons komt en zegt, ik ben uw God. Dat betekent dat u alles van uw God mag verwachten. Dat u alles van hem mag vragen wat u nodig hebt. En dat u dat mag doen met verwachting. En wat hebben we nou zojuist nodig? Dat kunnen we gelijk al zeggen, nu over het verbond spreken. Bekering. Overzetting vanuit de dood in het leven. Dat de Heere God ons zeer dierbaar wordt. Dat we wat we hem leren liefhebben. En van nature doen we dat niet, ook al zijn we verbondskind. We leven voor onszelf en we doen de dingen die we zelf fijn vinden. Maar nou moet er hartveranderende genade plaatsvinden. Wedergeboorte moet er plaatsvinden. Dat we God gaan vrezen om zijn heiligheid, om zijn grootheid. En dat wij de Heere gaan liefhebben. En dat onze zonden bedekt worden in het bloed van Christus. En dat vindt plaats door de toepassende werk van de Heilige Geest. Daar gaat het om in het genadeverbond. Dus nu wordt dat verbond dan weer vernieuwd. Daar willen we over nadenken. De vernieuwing van het verbond. En dan zien we drie dingen. Ten eerste verbondsbreuk. Want er heeft een verbondsbreuk plaatsgevonden in het verleden. Daarom moet het nu weer vernieuwd worden. En ten tweede is er dus ook verbondsherstel. En dat is dus in feite eigenlijk besnijden en dat ze het Pascha gaan vieren. En dan ten derde is er ook verbondszorg. Want dan zien we op verschillende wijze hoe de Heer op een bijzondere wijze voor zijn volk zorgt. Dus we denken na over de vernieuwing van het verbond. En we zien ten eerste verbondsbreuk. Ten tweede verbondsherstel en ten derde verbondszorg. Nou, dat begint dan in vers 2 waar de Heere tegen Jozua zegt: maak uw stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Ten tweede maal. Waarom? Wat slaat dit op? Wat bedoelt de Heere hier? Besnijdenis, waarbij de voorhuid afgesneden worden van de jongetjes. Dat was het verbondsteken. En het volk dat uit Egypte was getrokken, was besneden. Tijdens hun verblijf in Egypte heeft het nageslacht van Jacob heeft het verbondsteken onderhouden. Ze werden daar besneden. En bij de uittocht uit Egypte heeft de Heere ook het Pascha ingesteld. Jongens en meisjes, jullie weten wat het Pascha is. Dat slachten van dat lammetje. En het bloed moest gesprenkeld worden op de deurposten. En achter die deurposten in het huis waren ze veilig voor de wraakengel die door het land van Egypte zou trekken. Toen heeft de Heer het Pascha ingesteld. Maar de Heer had gezegd dat om het Pascha te vieren moeten jullie besneden zijn. En ze waren ook besneden. Dus ze konden dat vieren. In Exodus 12 vers 48 leest u dat geen onbesnedene zal daarvan eten. En toen kreeg je dus, daarna kreeg je de uittocht en dan de doortocht door de Rode Zee. En toen kwamen ze na een jaar zo na de uittocht, waren ze bij de Sinaï. En toen waren ook nog steeds alle jongetjes besneden. Ze droegen allen het verbondsteken. En toen hebben ze ook opnieuw het Pascha gevierd bij de Sinaï. Een jaar nadat ze uit Egypte getrokken waren, precies op de gestelde tijd, op de Joodse, de eerste maand van hun kalender. Maar sinds die tijd, voor de, ja, zo'n 39 jaren zullen we zeggen, was het Pascha niet meer gevierd. En sinds die tijd hebben ze ook niet meer de pasgeboren jongetjes besneden. Dat leest u hier in Jozua 5, vers 5, dat al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Waarom deden ze dat niet? Waarom hadden ze die jongetjes niet besneden? Nou, sommige commentatoren zeggen dat het heel wat lastig was voor het volk en wat ongemakkelijk om te besnijden wanneer ze op reis zijn door die wildernis en door die woestijn en met al dat zand of wat je ook maar kunt bedenken daar, die ongemakkelijke omstandigheden. Dus dat zal wel de reden zijn geweest waarom ze niet besneden zijn in de woestijn. Ze waren toch immers op pad, op reis, wisten ook niet wanneer ze echt hun kamp zouden opslaan. Maar gemeente, dit is een heel ongeschikte verklaring. De moeders brachten toch ook kinderen voort tijdens de woestijnreis. En dat was nog wel heel wat ingrijpender dan de besnijdenis van een jongetje op de achtste dag. Nou, dan zijn er commentatoren die geven een andere verklaring. Dat hebben ze gewoon gedaan, zeggen die commentatoren, omdat de Israëlieten ongehoorzaam waren. Ze waren weerbarstig, ongewillig en ongehoorzaam tegen Gods inzetting. En uit zondige nalatigheid hebben zij hun kinderen gewoon niet besneden. Maar dat lees je nergens. En je leest ook niet dat Mozes daartegen geageerd heeft. En je leest ook niet dat de Heere God zijn volk verweet dat ze het verbondsteken niet meer gaven. Als dat zonde geweest zou zijn, dan zou Jozua daar toch wel op gestaan hebben, zelfs nog voordat ze door de Jordaan getrokken waren. Matthew Henry geeft een betere verklaring. En hij wijst een andere reden aan waarom de Israëlieten hun jongetjes niet besneden hebben. En dat komt, zegt hij, omdat er iets heel verschrikkelijks gebeurd is tijdens de woestijnreis. En dat gebeurde al 2 jaar na de uittocht uit Egypte. Toen kwamen ze bij Kades Barnea aan. En dat was dus de zuidkant van het beloofde land. En u weet wat er gebeurd is. 12 verspieders gingen eruit. We hebben een tijdje geleden over gemediteerd. En 2 kwamen terug en zeiden, we kunnen het land aan. En 10 zeiden, we kunnen er nooit in. Daar wonen reuzen, zijn sterke muren. Het wordt allemaal niks. We worden allemaal verpletterd. Het kan niet. En toen is het volk in feitelijke opstand gekomen tegen Mozes, tegen Aaron, tegen de Heere God zelf. En zeiden ze, we gaan een nieuwe leider kiezen. En we gaan maar nota bene terug naar Egypte, naar Farao. En toen wouden ze nog Jozua en Caleb stenigen. En toen kwam de Heere tussen beiden. Toen heeft de Heere zelf er een eind aan gemaakt, een gestopt. Dat vindt u beschreven in nummer 14. En toen heeft de Heere gezegd tegen Mozes, ik ga hen allemaal verteren. Ze hebben het verbond verbroken. En toen stond Mozes in de bres. Toen zei hij, nee heren, ik hoef geen stamvader te worden van een groot volk. Uw naam. Denk aan uw naam, heren. Wat zullen de Egyptenaren zeggen? En toen liet God zich verbieden. Maar de Heere sprak wel in nummer 14, vers 32, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn 40 jaren en ze zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn. Met andere woorden, dit hele geslacht zou sterven in de woestijn. Hun kinderen zouden de gevolgen dragen van hun zonde, van hun verbondsbreuk. En in nummer 14, vers 34, gij zult gewaar worden, mijn afbreking. Ik breek jullie af. En zo heeft de Heere dat boze geslacht afgebroken. En ze stierven allemaal in de woestijn. Ze hoorden in feite niet meer tot het verbond. De Heere heeft niet het hele volk afgesneden. Want, ik moet het anders zeggen, de Heere heeft dat volk als totaliteit niet afgesneden. Maar alleen dat geslacht werd afgesneden. Van 20 jaar en daar ouder, die allemaal gemurmureerd hadden, in opstand gekomen waren tegen God. Maar het volk als totaal, als geheel, zij kregen nog steeds het manna. En ze dronken nog steeds water uit de steenrots. En de wolkkolom was er nog steeds die hen leidde. En de tabernakel en de ark was nog steeds bij hen. God bleef trouw aan hen als volk. Maar dat geslacht dat in opstand was gekomen, dat stierf. En hun kinderen moesten de hoererijen, dus de afbreking en de opstand van hun vaderen dragen. En heel concreet, zij droegen het verbondsteken niet meer. Want hun ouders konden hen niet echt besnijden meer. Omdat ze door God afgebroken waren. En de besnijdenis werd ook niet meer onderhouden. Maar nu is de tijd voorbij. Nu gaat de Heere zijn verbond weer herstellen. En nu gaat de besnijdenis gaat weer plaatsvinden. Maar voordat we daarover gaan spreken, het is goed om nog even stil te staan bij dat volk. Moet u zich voorstellen, dat volk was door de Rode Zee gekomen. Dat volk had de geestelijke spijs en drank gegeten en gedronken. En ze waren allemaal aanwezig toen de Heere zelf met een hoorbare stem vanuit de berg Sinaï tot hen gesproken had. Maar ze verwierpen al die weldaden door hun ongeloof. En dat is, zegt de apostel, in 1 Korinthe 10, is dat ons ook ter waarschuwing. Het is ons ter waarschuwing. Want zo kan het ook voor ons gelden dat wij lid zijn van de kerk. En dat wij gedoopt zijn. En dat wij zoveel voorrechten en zegeningen ontvangen hebben van de Heere. En dat we toch rebelleren tegen God. Hoe dan? Door ongeloof. Betekent niet dat u in alle mogelijke vreselijke zonden u te buiten gaat. Dat deed dat volk ook verder niet. Maar één ding deden ze wel. Ze wouden niet naar de Heere luisteren. En ze wouden hem niet vertrouwen op zijn woord. En ze wilden niet met hem leven. Wij kunnen ook in ongeloof ons verzetten tegen de Heere. Hier hebt u een voorbeeld van mensen, verbondskinderen, die zich zo verzetten. En toen in feite door God werden afgebroken. Ze werden getroffen door zijn verbondswraak. We kunnen altijd bedenkingen hebben tegen de Heere. Wanneer hij komt met zijn goedheid tot u in zijn zoon. Die een volkomen verzoening is voor de zonde. En wanneer wij maar ons afstand houden. En wanneer wij niet buigen. En wanneer we niet ons verootmoedigen. En wanneer we niet voor de Heere de zondaar willen worden. En dat we niet ons leven buiten onszelf zoeken in de Heere Jezus Christus. En dat we daar niet blijven in verwachting dat die God mij niet zal wegdoen. Maar dat we wel luisteren naar het ongeloof dat zegt, ach het heeft toch geen zin en houd er maar mee op. En het geloof verdenkt God. En het ongeloof wil onderhandelen met God. Maar het geloof buigt voor hem. Hoe is het nou met ons? Hoe leven wij heel persoonlijk voor de Heere? U kunt niet in mijn binnenkamer kijken, ik niet in de uwe. Dit hoort allemaal tot de verborgen aspect van ons leven. Hoe leven wij heel persoonlijk voor God? Is het in verootmoediging? Is het met zondebelijdenis? Is het met zelfverloochening? Is het met hunkeren naar de Heere, dorsten naar Hem? Of stellen we het altijd maar weer uit? En hebben we eigenlijk geen tijd voor de Heere? En eigenlijk ook geen zin om echt de Heere te zoeken? En dat we het eigenlijk toch veel mooier vinden de dingen te bekijken en te doen waar de Heere geen behagen aan heeft. En dat we wel tijd hebben voor alle mogelijke andere dingen, maar niet voor God. Kijk, dan komt er een tijd dat de Heere zegt, u hebt niet gewild. Gaat weg van mij. En dan kan daarna nog wel het leven nog wel een tijdje verlengd worden. Maar dat de Heere niet meer met u twist. Dat de Heere u laat begaan. Zoals de Heer ook in Hosea zegt, Efraïm, laat hem maar begaan. Hij twist niet meer. En de Heere trekt zich terug. En dan is het begin van het oordeel al in dit leven. En als u nou in uw leven ziet dat het allemaal koud is van binnen. En dat de Heere zo ver weg is. En dat er geen brandende liefde tot de Heer is. En geen honger en dorst naar de gerechtigheid in uw hart. En dat alles zo leeg en zo koud en zo ver is. En misschien bent u nou bang dat u zo zwaar gezondigd hebt. En dat er voor u nu geen genade meer zal zijn. Besef, er is een weg terug. Bij het volk was het heel duidelijk uitgesproken dat God hen wilde doden en met hen had afgedaan. En zo kan het zijn dat de Heer een mens overgeeft aan zijn eigen lusten, aan zijn eigen zonden. En die mens loslaat. En heeft zo'n mens ook geen wroeging meer, dan leeft hij maar in door. Maar wanneer het bij u anders ligt, wanneer u uw eigen zonde ziet. En wanneer u de leegheid ziet van uw bestaan. En u moet belijden dat u de Heere vergeten hebt dagen zonder getal. En dat u het niet meer waard bent dat God ooit nog eens naar u zou omzien. Dat u al 40 jaar geleefd hebt. Misschien onnuttelijk de aarde beslagen. Of misschien 50 jaar. En dat u zichzelf zo voor God moet aanklagen. Ga dan op uw knieën. En roep de Heere aan om zijn grote genade. En smeek hem om zijn ontferming in uw leven. Want nog steeds geldt het dat God de hoogmoedigen weerstaat. Maar de nederigen schenkt hij genade. Ga daarom niet door in uw koudheid en in uw hardheid. En keer u niet af van de Heere. Want dan zullen straks uw kinderen de gevolgen kunnen dragen van uw hardheid en uw koudheid en uw ongeloof. Ja, laat dat toch niet het geval zijn met iemand van ons hier. Maar roep de Heere aan. Want hij is nog steeds barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. En hij roept ons ook nu toe in deze dienst. Wend u tot mij en word behouden. Nou, dat volk had zich schuldig gemaakt aan verbondsbreuk. Maar dan zien we ook verbondsherstel. Want de Heere God is trouw aan zijn woord. Hij is trouw aan zijn verbond. En dat zien we hier bij het volk van Israël. De oudere generatie is gestorven en het jongere geslacht treedt weer aan. Ze waren al door de Jordaan getrokken. Ze waren al langs de ark heen gegaan. En dat was al een bewijs dat God hun verbondsgod was. Dat God hen niet had afgedaan, maar dat de Heere trouw hield aan hen. In feite was dat al een teken dat de verbondsrelatie weer hersteld was. En toen ze opkwamen uit de bodem van de Jordaan, was dat het bewijs dat God zich over hen ontfermd had. Hen had aangenomen. En nu was het gepast dat het volk ook het verbondsteken zou ontvangen. De Heere wil met hen het Pascha vieren. En daartoe moeten ze wel besneden zijn. En daarom lezen we dan in 2 en 3, te die tijd sprak de Heere tot Jozua, maak uw stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. En toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Er staat hier dus de tweede maal. Dat staat tegenover het feit dat voorheen de besnijdenis wel in ere gehouden werd. En nadat ze dit jarenlang niet meer gedaan hebben, nou wil de Heere deze gewoonte weer invoeren. En de Heere wilde dan dat Jozua hen zou besnijden. En de tekst zegt ook dat Jozua dat ook gedaan heeft. Jozua maakte zich stenen messen in vers 3 en hij besneed de kinderen Israëls. Ja, we moeten dat wel beseffen hoe dat gegaan is, want er waren honderdduizenden mannen die niet besneden waren. En hoe kan één man dat allemaal gedaan hebben? Nou, dat heeft Jozua niet alleen gedaan. Maar het gebeurde onder zijn leiding en onder zijn verantwoordelijkheid. Zo lezen we ook van de Heer Jezus in Johannes 3, vers 22, dat hij kwam in het land van Judea en onthield zich al daar met zijn discipelen en hij doopte. Maar de Heer Jezus doopte zelf niet. Dat lees je in Johannes 4, vers 2. Jezus doopte zelf niet, maar zijn discipelen. En zo kunnen we ook gerust aannemen dat Jozua niet zelf al die besnijdenissen heeft uitgevoerd, maar met behulp van anderen. En zo werd dat volk besneden op een heuvel, die daarom genoemd werd de heuvel der voorhuiden. En we zagen zojuist al dat bij de besnijdenis het voorhuid bij de jongetjes werd afgesneden. En waarom gebeurde dat nou eigenlijk? Dat was een verbondsteken, ja, maar waarom zo'n teken? Nou, er vloeide wat bloed bij, niet veel, een paar druppels bloed. En dat wees heen naar het bloed van Christus, dat is waar. Maar wat zit er meer in de besnijdenis? Er werd iets afgesneden waar onreinheid was. Het was een teken van onreinheid. En er werd iets onreins afgesneden. En dat was een teken, een oproep aan het volk, een verplichting waarop het volk gelegd werd, dat zij ook het onreine uit hun leven zouden wegdoen. Ze moesten het vuil van hun leven belijden en wegwerpen. Ze moesten de Heere toegewijd zijn. En daarom was de besnijdenis eigenlijk een impliciete oproep tot bekering. Een oproep om in een heilig leven te wandelen met God. Zij moesten wederom geboren worden. En dat leest u ook met zoveel woorden in Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. En daarom wijzen de profeten daarop in Jeremia 4 vers 4. Besnijd u de Heere en doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Het is een oproep tot een nieuw leven. Het oude vuile leven moest weg en zij moesten in een nieuw godzalig leven wandelen. En datzelfde wordt ook tegen ons gezegd. De doop is een voortzetting van de besnijdenis. De doop is een vervanging van de besnijdenis. En de doop, daar is ook een teken van onreinheid. Wassen, water, zo wordt onreinheid afgewassen. En daarom is de doop ook voor ons een oproep, dat wij ook het vuil van ons leven zouden belijden. Dat wij ook het vuil uit ons leven zouden wegdoen. Dat wij ons zouden bekeren en in een nieuw leven zouden opstaan. Dat volk van Israël moest de Heere toegewijd zijn. Daar sprak de besnijdenis uit. En datzelfde geldt ook voor ons. Ook de Heere toegewijd zijn. Want met Israël, de Heere kon niet zomaar met dat volk zoals het was Kanaan binnengaan. Er moet vernieuwing zijn. Het verbondsteken moesten ze hebben. De verbondsmaaltijd moesten ze gebruiken. Ze moesten gemeenschap met God hebben. En zo konden ze dat het land Kanaan binnen. Maar hetzelfde geldt ook voor ons. Wij moeten ook vernieuwd worden. Wij moeten ook wederom geboren worden. Wij moeten ook in een nieuw hart hebben. En jongens en meisjes, dat betekent dat je voor de Heere gaat leven. Dat de Heere je schoonmaakt. Je hart wast in zijn bloed. En dat de Heere je nieuw leven geeft. Zo alleen kunnen wij het hemelse Kanaan binnengaan. Want tenzij dat gij lieden wederom geboren zijt, ge kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En we lezen dan in vers 3 dat Jozua die stenen messen maakte en hij besneed de kinderen Israëls. En dit gebeurde allemaal heel kort op elkaar. Want in Jozua 4 vers 19 lezen we dat het volk door de Jordaan ging op de 10e van de eerste maand. En dat was, zeiden we vorige keer al, dat is de dag waarop een lam afgezonderd werd van het volk om het Pascha te vieren. En dat zou dan op de 14e dag, zou dat dan geslacht worden. Op de 10e dag moest dat lam apart gezet worden. En de 14e dag werd er dan geslacht. Dat kunt u lezen in Exodus 12, versen 3 tot en met 6. En nu wil de Heere dat het volk het Pascha weer zou invoeren. Dat moest geslacht worden op de 14e dag. Maar om het Pascha te eten moesten de jongetjes besneden zijn. En ze hadden een paar dagen nodig om te herstellen. En in vers 8 lezen we dat ook, dat het volk enkele dagen in hun tenten moesten blijven om te genezen. En dan in vers 10 lezen we, terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. Dus de Heere stelde niet alleen de besnijdenis in, maar ook het Pascha. En ze moesten dan weer denken aan hoe de Heer hen verlost had uit het land van Egypte, uit het diensthuis uitgeleid had. En dat de Heer zich hen tot een volk had gesteld. En ze moesten gedenken wat de Heer voor hen gedaan had. En zo werden ze weer aan de Heer verbonden. Ze beseften dan ook weer opnieuw hoe goed de Heere God voor hen geweest was en dat zij zijn volk moesten zijn. Toen moest het volk er weer bij bepaald worden dat God in vrije liefde zich over Israël ontfermd had. Dat zij ook zondig waren, dat zij ook eigenlijk de toren van de Heere verdiend hadden. Dat ze niet beter waren dan de Egyptenaren en dat zij ook bloed nodig hadden. En achter dat bloed waren ze veilig, maar zonder dat bloed zouden zij ook getroffen worden door de wraakengel. En zo zagen ze bij het eten van het Pascha Gods reddende liefde, maar ook zijn grote genade, zijn vrijmacht. En dan zagen ze ook de gerechtigheid van God, dat de Heere geenszins de schuldige onschuldig zal houden, want dat lam moest geslacht worden. En dan stonden de kinderen omheen wanneer dat lammetje geslacht werd. Maar kijk, zo hadden wij gedood moeten worden. Maar wij mogen vrij uitgaan vanwege het bloed van het lam. En dan moesten ze zich goed van beseffen. Gods genade, Gods vrijmacht, zijn liefde. Goed beseffen voordat ze dat beloofde land gaan veroveren. Nou, dan kunnen wij de lijnen ook doortrekken. Naar het heilige avondmaal. Daar wordt toch ook Gods vrije liefde beleden. Vorige week aan het avondmaal hebben we dat toch gezien. Gods vrijmacht, Gods genade. Wij zijn niet beter dan anderen. Ook wij hebben de Gods genade zo dringend nodig. Zonder het bloed van de Heer Jezus moeten wij ook omkomen. Dat wordt daar gepreekt. En zoals de Israëlieten zagen hoe een lam geslacht werd, zo mogen wij zien dat de Heer Jezus zijn bloed gestort had en gesprenkeld had op de deurposten van zondaars harten. Dan ziet u de gerechtigheid van God, dat de Heere God de zonde niet door de vingers ziet, maar het bedekt met het bloed van zijn Zoon. En aan het avondmaal, dan ziet u Gods trouw over uw leven, kind van God. Dat u niet meer van uzelf bent, maar dat u hem toebehoort. En dan ziet u het verzegel dat hij u niet zal verlaten, niet zal begeven. En achter dat bloed van Christus dat u rechtvaardig gerekend wordt voor God. En dan bent u niet meer van uzelf, u behoort hem toe. U kunt de afgoden van deze wereld niet dienen. U kunt de ijdelheid niet gaan aanschouwen en zeggen, ja, nou ben ik ook een kind van God, terwijl ik dat doe. Dat kan niet. Weg met de afgoden. Weg met de ijdelheid van deze wereld. Zo moest Israël ook het beloofde land in. Niet kalf kijken naar de afgoden van de Kanaanieten. Verbranden en verbreken. Niet de ijdelheid. Niet kijken naar een Babylonisch overkleed en stukken zilver. Nee, dat moest alles weg, verbannen worden. En datzelfde beeld ziet u nou ook in vers 11, waar zij ongezuurde broden aten. Dat wil zeggen, het oude zuurdezen werd weggedaan. En wat wil dat zeggen, jongens en meisjes? Kijk, misschien bakt jouw moeder wel eens brood. Meestal doen we dat niet, we gaan naar de bakker. Maar vroeger bakten ze brood. En om brood te bakken heb je deeg, maar dan moet je gist in stoppen. En door gist gaat de deeg rijzen. Als je er geen gist in doet, als je dan gaat bakken, dan wordt het gewoon een platte, harde koek. Een soort cracker, een hard beschuit of zo, zoiets. Maar als je dan gist in stopt, dan gaat er eerst rijzen. En als het gerezen is, dan doe je het in de oven. En dan komt er heerlijk vers en zacht brood uit. Nou, in Israël, daar gebruikten ze ook gist in hun deeg. Niet echt gist, ze gebruikten wat iets anders. Gebruikten zuurdeeg. Zuur deden ze erin. Een stukje zure deeg. Van de vorige dag deden ze in een nieuwe deeg. En dat werkte ook als gist. Dan ging het weer rijzen. En vlak voordat die vrouw het ging bakken, haalden ze weer een stukje deeg eruit. Zetten ze apart voor de volgende dag. En zo ging het verder. Maar met paasfeest, met het paascha, moest dat oude zuurdeeg uitgegooid worden. En ze moesten die harde koeken gaan eten. Dat oude zuurdezem, dat oude gist werd weggedaan. En er was een teken dat oude leven moest weggedaan worden. Dat oude leven van ons eigen natuur, wat zich verzet tegen de Heere, dat moet weggedaan worden. En nu moeten ze in een nieuw leven opstaan met de Heere. En gemeente, zo behoren wij ook ons leven te onderzoeken. Net als Israël toen, met al die tekenen, besnijdenis en doop, en het paascha en het avondmaal. En dat zuurdezen, dat wij ook vernieuwd worden. En dat we ons leven gaan onderzoeken, en waar liggen de zwakke plekken in mijn leven? Neemt u er de tijd voor? Neemt u er de tijd voor om uzelf onder de loep te nemen? Neem ik er de tijd voor? Om op een stoel te gaan zitten in uw kamer, rustig, ongestoord en na te denken. Hoe leef ik? Hoe is mijn houding? Waar liggen de zwakke plekken in mijn leven? Waar zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven in mijn leven? En dat u zelf gaat onderzoeken. En dat we God vragen om licht, om ons eigen hart te kennen. En dat we dan de eigen wijsheid en de ondankbaarheid en de hardheid en onverschilligheid die er kan zijn in mijn leven en in uw leven, dat we dat gaan belijden. En er kunnen andere zonden zijn waarvan we weten dat het niet goed is. Een houding die niet goed is. En dan gaat u belijden daar in de stilte voor God. Dan bent u bezig dat oude zuurdezem weg te doen, uit te werpen. En u gaat de Heere vragen om vergeving daarvoor. En hem bidden om zijn geest dat het nou anders zou zijn. Heere, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Want ik moet toch bij uw volk horen. Ik moet toch klaar zijn, elk moment klaar zijn om Kanaan binnen te trekken. Het kan toch binnen 24 uur beslist zijn dat het leven opeens wordt afgesneden. Terwijl onze broeder zich stond te wassen en te scheren. En daarna ging liggen. En toen was het gebeurd. Wij moeten toch ook gereed zijn. Dat oude zuurdezen moet weg uit ons leven. En dat wil de Heere geven. Door zijn woord en door zijn geest. En dan hebben we ook nog, gemeente, de verbondszorg. Dat is de laatste gedachte, maar die bewaren we tot volgende week. Amen.